interne keuken.
Ik ga praten met Barbara Mertens. Dag Barbara.
Hallo, goedemiddag.
Dat muziekje, Koen, ja. Talking to the Bird, dat was geen toeval, want we gaan het over Sint-Franciscus hebben, van wie gezegd wordt...
Dat hij met de vogeltjes praten.
Ja. Je bent stafmedewerker voor de Franciscaanse gemeenschap.
Mm-hmm. Of familie, mag je zeggen.
Mag ik familie zeggen? Dat is zo mooi. Ja. Ja, en je bent hier vandaag om een verjaardag te vieren. We vieren namelijk, het is 800 jaar dat Sint-Franciscus wat heeft gedaan?
Dat hij de sultan van Egypte een bezoekje bracht in volle kruistochtentijd.
Voilà, dat verdient een tentoonstelling en een boek en al van die dingen. Franciscus en kruistocht, dat vond ik al heel straf. Dat wist ik niet, dat er een verband was tussen die twee.
Ah, ja. Eigenlijk tijdens het leven van Franciscus zijn er zelfs 3 grote kruistochten richting Heilig Land of Midden-Oosten vertrokken. Dus is er eigenlijk vanaf dat hij 7 jaar was, heeft hij vanuit het Westen de eerste kruistocht zien vertrekken.
Ja.
Omdat eigenlijk niet lang voor zijn geboorte had Saladin Jeruzalem ingenomen, terug van de christenen. En dat zorgde eigenlijk voor een hele schokgolf in het Westen. En dat wij willen terug onze heilige stad, dat de christenen daar terug toegang toe hebben.
Ja, heroveren was het idee.
Heroveren, ja.
En Franciscus,
jammer genoeg strijd, ja.
Dat is een jong ventje, die woont in Assisi, neem ik aan.
Ja.
Ja. Mm-hmm. En die ziet daar die kruistochten passeren. Hij heeft inderdaad de naam van een hele lieve mens geweest. Ze zijn die met de dieren praten en wat is het, een wolf op betere gedachten kon brengen.
Ja.
En zodat hij geen mensen meer zou opeten.
Mm.
Maar als ik het goed heb, want ik heb jullie tijdschrift gelezen, hè, voor de gelegenheid van deze verjaardag, is hij op een bepaald moment meegetrokken met zo'n kruisvaart?
Ja, klopt. Ja.
Maar niet in ridder met een groot kruis erop en met een zwaard en een harnas en zo?
Wel, in zijn vroegere leven heeft hij dat eigenlijk wel gedaan. Franciscus was oorspronkelijk de zoon van een lakenhandelaar. Hij is de zoon van een lakenhandelaar. En in Italië ook was er eigenlijk een heel grote strijd tussen de burgerij en de adel. En Franciscus, als zoon van lakenhandelaar, behoorde tot de burgerij.
Ja.
Dus dat was een beetje een strijd om de macht. De burgerij had zich vrij snel kunnen verrijken, tot geld dat opkomt eigenlijk ook. Dus Franciscus, op een bepaald moment is hij ook mee gaan strijden, nog voor zijn bekering, zal ik zeggen.
Mo.
Dus hij heeft bijvoorbeeld meegevochten tegen de adel. Hij heeft daarna een jaar lang gevangen gezeten in een kerker in Perugia. En is daar terug buiten gekomen. En hij was eigenlijk een beetje een gebroken mens, getraumatiseerd misschien ook. En dan begon hij wat te dwalen eigenlijk. Hij wist niet meer wat hij met zijn leven wilde doen. Hij zei, alles wordt eigenlijk gedomineerd door geld, door macht. En hij wist niet meer van, wat is mijn plek nog en waar vind ik zin of betekenis in? En dan op een bepaald moment riep dus de paus op tot een kruistocht. Maar je hebt die 3 grote kruistochten, maar je hebt ook kleinere kruistochten die bood naar het zuiden van Italië gingen, omdat daar ook... was in Apulië bijvoorbeeld, dus tegen de moslims die tot daar gearriveerd waren. Of ook zo sectes, bijvoorbeeld de Kataren. Je had dat nog kleinere kruistochten.
Als er iets uitgeroeid moest worden, riep de paus op.
Dat waren ook kleinere kruistochten eigenlijk in Europa zelf of... En Franciscus is daarnaar meegetrokken in het begin om te vechten. Hij had van zijn vader een mooie uitrusting gekregen en hij dacht van ik ga meestrijden. Maar dan eigenlijk op een dag, er was nog maar 1 dag vertrokken, dat is in dagreizen dan te paard, hè, dat hij van Assisi naar Spoleto met zijn paard trok. Dus 1 dag reis ver, hij gaat slapen die avond. En dan heeft hij eigenlijk een droom of een visioen, of hoe je het ook wil...
Het licht gezien.
Of toch al een sprankeltje van dat licht. En hij zegt eigenlijk van hij hoorde een stem en die vroeg hem eigenlijk van Franciscus, wie wilt je eigenlijk dienen? Hè? Wilt je de knecht dienen of wilt je de koning dienen? Of de heer eigenlijk dienen? Dat is eigenlijk wel een straffe vraag, want hij was... Als christen ook, hij was in dienst van de paus. Ja, als er iemand als de leidende figuur gezien werd,
dan is het de paus.
Maar die stem trok die macht van de paus dus eigenlijk in vraag.
Die noemde de paus een knecht.
Die noemde de paus een knecht, voilà. En Franciscus moet toch een gevoelig iemand geweest zijn, denk ik. Want anders denk je, het is maar een droom. Ik ga verder op mijn doel af. Ik ga mijn eer... Eigenlijk wat wij graag... Want hij had ook al andere dromen gehad. En dan zag hij zichzelf in een groot paleis met mooie vrouwen enzovoort. Maar dan komt die droom en... Hij moet daar gevoelig aan geweest zijn en het was voor hem een beetje een signaal van oké, ik ben verkeerd bezig, dit klopt niet.
En dan... die kruisridders, dat waren toch nogal pathekens, hè? Die hebben onderweg behoorlijk wat vermoord en verkracht.
Absoluut,
Ik bedoel, een goede reputatie hadden ze niet, dus dat zal misschien ook een rol gespeeld hebben.
Ja, maar ik denk op dat moment idealiseerde Franciscus dat nog heel sterk. Ik denk ook dat was een soort van, voor vele mensen was dat ook echt een een religieuze ijver. Zo echt iets van, ja, ik ga het koninkrijk van God verdienen. Ik ga mijn zonde kwijt doen. Ja. Dat is echt, de paus had opgeroepen en zei van, kijk, het is Jezus, het is Christus zelf die roept om hem te komen bevrijden. Hij heeft ons bevrijden en nu moet je hem gaan bevrijden.
Dat was eigenlijk een hele strijd,
voilà, het is een
kruistochtideologie.
Ja,
een kruistochtideologie was er echt eigenlijk. Ja. Hè. Ja. Maar goed, Franciscus heeft die droom die nacht en hij laat radicaal alles vallen, verkoopt zijn hele chique wapenuitrusting op een markt ergens, keert op zijn stappen terug. En dan had hij natuurlijk de eer van zijn familie compleet gebroken, want die vader had daarin geïnvesteerd.
Jij weet niet wat dat kost, zeker zo'n arnas?
Voilà, kunt u dat zo voorstellen. Ja. En hij keert dus zo terug. En hij weet eigenlijk ook dat hij bij zijn vader niet meer terecht zal kunnen. Omdat hij dat nooit zou aanvaarden. Wat gaat hij met zijn leven doen dan? En dan begint hij eigenlijk een beetje te dolen.
Ja,
dat is
Wacht, maar dan moet hij. Want hij is daar wel bij die sultan in Egypte gesukkeld.
In de slipstream
van die. Weet dat ook alweer? Kruisvaart? Ja. Hoe is dat dan gebeurd?
Ja, daar heeft hij wel wat weg ook voor afgelegd. Dus hij gaat dan eigenlijk zoeken van wat moet ik dan met mijn leven doen? Wat heeft dan wel zin? Wat heeft wel betekenis? Hij trekt dan rond in Assisi. En vooral buiten Assisi, maar daar had je bijvoorbeeld ook heel veel melaatse verblijven. Want die werden echt uit de stad gezet en die leefden op de rand van de samenleving. Waren eigenlijk al voor dood verklaard. En hij bidt ook heel veel in zo'n klein vervallen kerkje buiten San Damiano. Een heel mooi plekje nu. En hij bidt ook heel veel. Alleen stilte trekt zich terug in grotten en zo. En er is eigenlijk maar één iemand die echt weet waar hij is. Want hij moet zich beschermen voor de wraak eigenlijk van zijn familie. En wordt echt achtervolgd ook.
Een soort bloedwraak.
Zou je het kunnen noemen.
Ja, er is een soort van eremoord.
Moord misschien nog niet onmiddellijk. Maar ze waren hem gewoon terug in het systeem. Of in
het gareel.
In het gareel, dat is beter. En dan zijn er eigenlijk twee momenten. Het is zo in die stilte. Of in zijn gebed eigenlijk, in die kerk, voelt hij op een bepaald moment van hoort hij weer de stem die zegt van bouw mijn kerk terug op, dat is het eerste. En dan begint hij letterlijk de oud vervallen kerkje terug met stenen terug op te bouwen. Dat is heel typisch Franciscus, die letterlijk doet wat hij ingegeven krijgt van binnenuit. En dan ontmoet hij op een bepaald moment een melaatse. En hij moet je voorstellen dat Franciscus is uit die maatschappij gegooid eigenlijk. Omdat hij alles heeft achtergelaten.
Een soort kluizenaar.
Ja, hij leeft aan de kant. Hij is ook buiten die maatschappij gevallen door zijn eigen keuzes. En hij komt een melaatse tegen. Een melaatse is ook iemand die totaal buiten de maatschappij gevallen is. Niet zijn eigen keuze, maar omdat hij ziek geworden is. En dan zegt hij is heel, heel zuinig met woorden, maar hij zegt, wat ooit bitter voor mij was, is zoet geworden. Schrijft hij over die ontmoeting met die melaatse. Dat is ook natuurlijk een beetje mystieke taal. Hè? Maar je kunt ervan uitgaan, het moet voor hem een heel, heel krachtige ervaring geweest zijn, die hem door elkaar geschud heeft en die alles anders gemaakt heeft, die ontmoeting.
Moet ik dat begrijpen als... Ik heb hier niet voor gekozen om als een soort zonderlinge kluizenaar hier te eindigen, maar uiteindelijk vind ik het dan toch wel een goede keuze?
Ik denk dat die... Dus moet je dat voorstellen, een man... Franciscus die daar op de rand gevallen is. En dan een zieke, misschien met etterende wonden. Wie weet, iemand die verwacht dat de anderen hem gaan afwijzen. Of misschien om een boog om hem heen gaan lopen. En Franciscus heeft dan die stem ook gehoord twee keer. Hij wil die stem eigenlijk volgen. En hij zegt van als ik die stem wil volgen. Uiteindelijk is dat stem van God. Is dat ook in het voetspoor van Jezus. Dan kan ik niet in een boog om die man heen gaan. Dan moet ik daar naartoe lopen.
Ja.
Dan moet ik daar naartoe gaan. Dus hij doet dat. En ik denk... Dat is echt een ontmoeting geweest van twee mensen die niks waren. Die niks meer te verdedigen hadden, die geen positie meer hadden, die geen geld hadden, die niks meer waren. Twee niksen die elkaar ontmoeten en die in die ontmoeting op een of andere manier enorm geraakt zijn en die ook voelden van eigenlijk staat ons nu niks meer in de weg en kunnen we gewoon van mens tot mens zonder enig harnas, zonder enige verdediging, je hebt niks meer te verdedigen en kunt een heel zuivere ontmoeting hebben eigenlijk.
Ik voel waar je naartoe aan het werken bent.
We gaan inderdaad ergens naartoe.
Ja. Want het is precies wat er met die sultan gebeurt.
Ja. Dus je moet weten, maar die ontmoeting met de melaatse, dat is iets... Je voelt dat ook in het testament van Franciscus verwijzen daarnaar. En dat is een ontmoeting die heel stichtend voor hem geweest is. Ja. Die hem eigenlijk veranderd heeft. En daarna hij gaat ook radicaal kiezen om in armoede te leven. Dus hij wil niks bezitten, geen huis. Dus nog tijdens zijn leven, zijn eerste volgelingen konden dat eigenlijk niet volhouden. Die hadden zoiets van, dat is veel te radicaal. En eigenlijk tijdens zijn leven is zijn eigen orde al een andere weg opgegaan. Zeiden ze, wij moeten toch een huis hebben, want het is toch... Maar voor Franciscus was dat geen huis, niks, geen stok meenemen voor onderweg. Niks. Hij gaat gewoon zonder geld, zonder eten, zonder iets, trekt je rond. En waarom eigenlijk? Omdat vanaf dat je iets hebt, wil je dat verdedigen. Als ik mijn huis heb, dan wil ik bepalen wie daarin komt en wie daar niet in komt. Ja. Hè.
Je moet zorgen dat je niks te verliezen hebt.
Dat, ja. En, dus, en daarom koos hij radicaal om niks te hebben. Dan kun je ook niks verliezen.
Ja. En dan is hij meegetrokken met zo'n kruisvaart?
Ja. Dus dan eigenlijk, op een bepaald moment, is hij tot drie keer toe naar het Midden-Oosten willen trekken. Dus één keer is hij richting Marokko gegaan. Dus hij, de andere keer is hij ook richting Heilig Land gegaan. De eerste keer zou hij ziek geworden zijn, is hij op zijn stappen moeten terugkeren. De tweede keer naar Heilig Land heeft zijn schipbreuk geleden. En de derde keer is het dus gelukt. Is hij in Akko, het Heilig Land, toegekomen. En heeft hij van daaruit is hij de kruisvaders achterna gereisd. Want ze wilden Jeruzalem bevrijden, maar ze hadden toch hun kruisvaderskamp in Egypte opgesteld.
Ik heb dat gelezen.
Damietta.
Een heel grappig plan. Ja, Damietta, dat is een grote stad in Egypte waar ze dan terechtkomen.
Ja.
En het idee was, we nemen die in en we ruilen die voor Jeruzalem.
Ja, klopt. Ja.
Je krijgt Damietta terug als wij Jeruzalem
bevrijden.
Dan hoeven we niet om Jeruzalem te vechten.
Ja, ja. Ja. Maar ook omdat eigenlijk ze wisten van, ja, we kunnen Jeruzalem wel innemen, maar de macht, de militaire macht en zo van Egypte is ook zo groot. We moeten daar uiteindelijk toch mee afrekenen. Als we het innemen, gaat het altijd wankel blijven.
Ja.
Dus ja, op die manier.
Een deal doen.
Ja,
dus ze slaan daar hun kamp op, ze belegeren die stad.
Ja. En dan, ze zijn daar eigenlijk al een jaar. En dan zal Papa Franciscus pas toekomen. Dus hij gaat niet mee, hij vertrekt niet mee, in het begin al mee. Dus ze slagen hun kamp daar inderdaad op. Nu, die inwoners van Damietta waren wel slim geweest. Die hadden, dus er is een soort van uitkijktoren. Die, je hebt de stad Damietta hier. Dan heb je de Nijl eigenlijk, die ertussen loopt. En dan heb je zo op een soort van, ja, een... Het is geen eiland, maar het is een... Ja, of jij noemt het een eiland. En daar staat een toren.
De delta.
Ja, zo is die delta. Je hebt dan die verschillende vertakkingen eigenlijk. Hm? Dus ja, dank. Dus
graag
gedaan. Die... ja, dus je hebt eigenlijk die vertakkingen. En dus op zo'n ander verhoogstuk staat daar een grote toren. En de inwoners van Damietta hadden een grote ketting gespannen tussen die toren en de stad Damietta, zodat de schepen niet door konden varen. Dus die kruisvaders hadden heel gemakkelijk kunnen aanmeren, hadden hun kamp opgesteld. Maar ze konden de stad helemaal niet bereiken, omdat er zo'n ketting tussen hing.
Ja.
Ja. En dus op het moment dat Franciscus aankwam, dat was dan in 2019, dus dat was augustus, 1219,
okay,
800 jaar eerder, ja, komt hij daartoe. En toen op dat moment hadden de kruisvaarders die ketting al wel kunnen doorbreken, maar ze waren aan het wachten, al een jaar aan het wachten op versterking uit Europa om dan uiteindelijk echt de stad aan te vallen.
Ja.
En dat is eigenlijk...
En daar zit ze dan, in een soort van padstelling. Die Franciscus komt eraan en wat doet die gek? Die wandelt gewoon naar die stad.
Ja, hij vraagt eigenlijk eerst toestemming, ook aan de pauselijke legaat. Dus je had de wereldlijke leiders in het kruisvaderskamp, maar je had ook de pauselijke legaat, die wat later ook toegekomen was. En hij zegt van, ja, kijk, ik wil met die sultan spreken. En ja, hij wordt natuurlijk voor gek verklaard, want dat is dé vijand van het Westen eigenlijk, hè, dat tegen wie de strijd gevoerd wordt. Moet ook rekenen van er was een enorme, ja, wij zouden dat nu polarisering noemen, maar het werd echt moslimgemeenschap, de sultan van Egypte, en iedereen werd als beesten voorgesteld.
Is alsof je vandaag zou zeggen, ik ga met IS gaan praten.
Ja.
Is dat oké? Okay? Ja. Dan zegt iedereen, ja, je bent knettergek. Dat is gewoon levensgevaarlijk.
Ja, ja.
Ja. Heeft hij toch gedaan?
Ja, hij zegt van, ik wil het toch doen. En dus die, ja, hij krijgt dan een beetje tegenwerking. Maar hij zegt uiteindelijk van, ja, ik ga dat doen. Hij krijgt die toestemming om te doen, maar wel op eigen risico. En dan zou hij samen met een medebroeder naar het kamp van die andere gewandeld geweest zijn. Dus dat moet gewandeld zijn. Dus zeg ik ga...
Zeg je nu, zou gewandeld zijn?
Hij zou gewandeld zijn, ja. Ja.
Niet, hij is gewandeld?
Ja, ja, ja. Ja, weet je wat ook is? Er blijft een mysterie over die ontmoeting ook. Hè? Omdat ik denk van, daar is het kamp, daar is het kamp. Maar bijvoorbeeld in het kruisvaderskamp zelf had je verschillende getuigen aanwezig. Maar eigenlijk niemand die zelf echt bij die ontmoeting was, heeft erover geschreven. Dus je zit altijd met bronnen van tijdgenoten, van mensen die er dichtbij stonden, maar die daar niet... Dus die meegelopen zijn.
We vieren misschien 800 jaar ontmoeting.
Misschien mag je eraf laten. Nee. Misschien mag je eraf. Er zijn zoveel verschillende bronnen van dat ze elkaar ontmoet hebben. Dat is zeker dat geweldloos en vredevol was. Dat is zeker.
Ja, want dat is het. Maar, is er naartoe gestapt.
Dat is zeker, ja.
Zoals we hem kennen. In de beeldvorming met een simpele pij en ongewapend.
Ja, blote voeten.
Ze hebben hem binnengelaten. Een paar dagen later is hij teruggekeerd.
Hij komt heel uit terug. En iedereen van, wat
en zijn hoofd stond nog op zijn schouder.
Zijn hoofd stond erop.
Dus dat is een wonder dat alleen al kan herdacht worden.
En hij zou zelfs met geschenken teruggekomen zijn. Dus in Assisi, in de basiliek, Dus de grafkerk eigenlijk van Franciscus. Heb je het graf van Franciscus. Mm-hmm. Maar je hebt daar ook geschenken, hè, zo'n hoorn, een Arabische hoorn die hij van de sultan.
Ja, en de vraag, wat hebben die twee daar besproken?
Wat is daar gebeurd?
Dat weten we niet.
Nee.
Maar hij heeft daar zelf nooit iets over geschreven.
Dat is nooit letterlijk geschreven. En dat is daar gezegd geweest. Ja, dat kan je niet op die manier. Maar wat je wel kan doen en wat er ook... Allee, dus wat ik er straks beschreef van die ontmoeting met de Melaatse geeft ook wel aan van hoe benaderde Franciscus die anderen eigenlijk. Hè? Ook als die buiten de maatschappij valt, ook als die als een beest wordt afgevallen. Hoe was hij...
Durven die dialoog.
Ja, waarom ging je er naartoe en waarom ging je daarmee spreken?
Ja. Maar heeft dat gevolgen gehad? Diplomatieke gevolgen?
Diplomatiek? Nee. Het heeft de oorlog niet veranderd. Dus misschien om dat verhaal nog af te maken van... dus dat was in september normaal gezien. De eerste twee weken van september ergens heeft die ontmoeting plaatsgevonden. En dus je moet ook weten dat is een jaar, meer dan een jaar wachttijd tussen die kettingen die doorgebroken waren en de uiteindelijke aanval op de stad. Dus twee maanden nadien heeft eigenlijk het leger van de kruisvaders de stad is binnengevallen en ook veroverd. Maar in die wachttijd had de sultan van Egypte had ondertussen al verschillende vredesvoorstellen gedaan aan de kruisvaders die eigenlijk wel vrij gunstig waren. Die sultan Malik el-Kamil is zijn naam, had ook intern, dus zijn vader was eigenlijk gestorven een paar dagen nadat die kettingen doorbroken waren. Hij zou daar niet goed van geweest zijn en hij zou prompt gestorven geweest zijn. En dan kreeg hij eigenlijk die sultan wat af te rekenen met spanningen binnen de eigen gelederen. Dus sommigen die het hem niet gunden om de macht te nemen, die zelf macht wilden enzovoort. Dus hij zat in een beetje een benepen positie ook. Maar goed, ja, hij heeft vredesvoorstellingen gedaan, waar ook eigenlijk die gunstig waren, waar de kruisvaders ook gewoon terug vrije toegang tot Jeruzalem zouden krijgen. Maar die zijn allemaal afgewezen geweest. En de kruisvaders hebben hun plannen doorgezet en hebben die stad Damietta veroverd en ingenomen ook.
Ja.
Dan zou je denken, oké, kruistocht beklonken, hè, het doel is bereikt, nu moet die ruil gebeuren. Maar dan is er toch een ander... Dan hebben de kruisvaders gezegd, we gaan toch doorgaan tot Damietta. Er was verdeeldheid in het kamp, niet iedereen wou dat. Maar dan wilden ze toch heel het land en heel de moslimgemeenschap daar ook de nederlaag toebrengen. Maar dan zijn ze eigenlijk zelf falikant de mist ingegaan. Dan hebben ze kennen het gebied ook niet goed. Je hebt de oevers van de Nijl, die dijken. De sultan heeft dat opengezet.
Maar die ontmoeting heeft wel enige weerklank gehad. Hè? Rondzingen van je zou dat ook kunnen doen met de vijand gaan praten.
Inderdaad.
En de beeldspraak die ik er net gebruikte, van het is alsof je vandaag bij IS zou gaan onderhandelen, dat is een beetje vals. Want dat is waar ik naartoe wou, en daar heb je ook over geschreven, is iemand die dat vandaag ook effectief gedaan heeft.
Ja, klopt.
Het is een jezuïet weliswaar, geen Franciscaan. Paolo Dall'Oglio heet die.
Ja, klopt. Ja.
Dat is iemand die in Syrië een klooster is begonnen.
Ja.
Als ik het goed heb.
Ja.
Het is omdat hij als christen dichter bij de moslims wilde zijn.
Klopt, ja.
En die in de loop van die oorlog ook besloten heeft... Ik ga dat ook doen, wat Franciscus 800 jaar geleden heeft gedaan.
Ja, klopt. Ja. Ja. Letterlijk eigenlijk in zijn voetspoor gegaan. Dus Paolo heeft naar een heel oud woestijnklooster gevonden dat twee eeuwen aan leeg stond, in ruïne was. Heeft dat helemaal terug opgebouwd. Heeft daar een nieuwe christelijke gemeenschap gesticht. Met als missie werken aan harmonieuze relaties tussen christenen en moslims. En ben hem geweest in 2009 in dat klooster. Daar 2,5 maand verbleven ook. Dus ik heb hem ook ontmoet eigenlijk. En het is een heel begeesterd, een heel gedreven man die enorm veel kennis, maar ook heel veel liefde en kracht, daadkracht zo incarneert. En een bepaald moment dus breekt dan de oorlog uit in Syrië, 2011. Eerst manifestaties en zo. Hij heeft dan eigenlijk heel openlijk partij gekozen tegen het regime en is dan het land uitgezet geweest.
Mm-hmm.
Is hij tot 3 keer toe Syrië clandestien terug binnengetrokken, omdat hij... hij zag natuurlijk, hij heeft jaren gewerkt aan dialoog, wat ook iets dat eigenlijk ook goed werkte. Hij kon veel mensen verbinden met elkaar, maar hij ziet dat land helemaal eigenlijk ten onder gaan. Dus hij heeft eigenlijk terug binnengegaan. En de laatste keer dat hij ging was dus in 2013, in de zomer. En toen had een coalitie van rebellengroepen, die Raqqa, de eerste grote Syrische stad, eigenlijk had bevrijd het hangt er vanaf van welk perspectief je spreekt, hè, maar rebellen tegen het regime. Maar dan begonnen ze onder elkaar te vechten eigenlijk, of waren er spanningen ook, omdat ze eigenlijk toch een andere visie op de toekomst van Syrië hadden. En dan had Paolo zoiets van, dit mag niet gebeuren, we moeten verenigd blijven, we moeten zien dat we verbonden blijven. En dan heeft hij een onderhoud gevraagd met de verschillende bevelhebbers van die verschillende groeperingen. Waaronder ook al-Baghdadi van IS. Maar dat was wel op een moment dat IS bij ons nog niet bekend was. En voilà, van dat onderhoud is hij nooit teruggekomen. Maar het was ook vanuit dat verlangen om in dialoog te gaan en om echt die, ja, die andere als een volwaardige gesprekspartner te zien.
Hij is nooit teruggekomen.
Hij is nooit teruggekomen. Hij zou nu dit jaar in februari nog gezien geweest zijn. Dus was iemand...
Ah, hij leeft nog.
Ja, dat weten we niet meer. Dus,
In februari leefde hij nog.
Ja.
In februari leefde hij nog.
Ja, dan zou hij nog. Maar wat er daarna is, dan het laatste bolwerk van IS in Syrië gevallen. En hij is niet boven water gekomen. Dus de kans wordt natuurlijk kleiner. Maar.
Dus dat is iemand die daar 15, 20 jaar lang zijn levenswerk van gemaakt heeft.
En die eigenlijk het ultieme gedaan heeft.
Levensgevaarlijk. Ja. Het is de hele tijd goed gegaan.
Ja.
Tot die ene keer dat het...
En waar was dat in februari dat hij nog gezien werd?
Dat was in Baghouz.
En in welke omstandigheden werd hij dan gezien?
Ja, hij zat gevangen en hij was niet in goede gezondheid. Niet? Ja, nee.
Ja.
Maar het zijn eigenlijk, ik denk twee, zowel Franciscus als Paolo, twee mensen die zoiets hadden van, ja, die ongewapend, maar niet alleen letterlijk ongewapend, maar ook ongewapend van, ik ga niet proberen die anderen te overtuigen of te bekampen of te bestrijden.
Of te bekeren.
Ja, bekeren, nee, maar ik wil die anderen ontmoeten. En nieuwsgierig van, wie ben je?
Maar de conclusie in beide gevallen is dat er uiteindelijk niet veel te vieren valt.
Maar er is wel een boek. Ik moet afronden. Een boek uit Liefde voor de Islam. Waarin Paolo Dalio zijn gedachtegoed helemaal wordt uitgelegd. Er is een tentoonstelling ook. De link staat op onze site. Waarin we die waarschijnlijk misschien zo goed als zeker 800 jaar ontmoeting met de sultan vieren. In het Museum de Minderen is dat, hè?
Klopt, ja. In het Museum de Minderen. En ik een heel boeiende tentoonstelling waar je ook de kans krijgt om mensen te ontmoeten.
Ja, super. Ja. Interne keuken.